Goedemorgen, broeders en zusters. Rust, hè? Nou, ik bedoel eigenlijk gewoon rust dat we even hier kunnen zijn met elkaar, hè? Want dat is natuurlijk ook een moment van rust dat je mag hebben. In een wereld, hè, waarin we ja, steeds toch wel weer geconfronteerd worden met het onvolkomene, zeg maar. En er is een hoop onrust, maar wat is het een voorrecht dat je de Heer mag kennen en dat je... ja, in hem je rust mag vinden. Ik wil vanmorgen met u, naar aanleiding van een aantal versen uit Psalm 119, stilstaan bij het bewaren van het woord. Psalm 119, en dan lezen we daarvan het gedeelte waarboven staat Tet. En dat is vers 65 tot en met 72. Van Psalm 119. U weet, Psalm 119 is een hele lange psalm. En één couplet daarvan, nou, lezen we dan vanmorgen. En daar staat: U bent goed voor uw dienaar geweest, Heere, overeenkomstig uw woord. Leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in uw geboden geloofd. Voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik. Maar nu neem ik uw woord in acht. U bent goed en u doet goed. Leer mij uw verordeningen. Hoogmoedigen hebben mij met leugens besmeurd. Maar ik neem uw bevelen met heel mijn hart in acht. Hun hart is zo ongevoelig als vet. Maar ik verblijd mij in uw wet. Het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. De wet uit uw mond is mij beter dan duizenden stukken goud of zilver. Nou, tot zover dit negende couplet uit Psalm 119. Een couplet van acht regels, en je ziet wel in die acht regels dat het daar toch wel vooral om het woord gaat. Allerlei omschrijvingen van dat woord kom je erin ook tegen. Woord, geboden, verordeningen, bevelen. En nou ja, allemaal van dat soort woorden die iets te maken hebben met het geopenbaarde woord van God. Ja, Psalm 119 is een psalm waarin dat woord dus ook centraal staat. Dat geldt voor al die coupletten. Daarin komt dat steeds naar voren. En wij hebben dan nu het negende couplet gelezen. En dat kun je zo weten omdat de Tet, dat is wat daarboven staat, dat is de naam van de negende letter uit het Hebreeuwse alfabet. En elk coupletje in Psalm 119 die heeft zo'n letter boven het couplet staan. Het gaat van A tot Z, zouden wij in het Nederlands zeggen. En op zijn Hebreeuws zeg je dan, het gaat van Alef tot Taf. En het mooie is dat ook elk couplet, zoals bijvoorbeeld ons couplet, hè, wat we gelezen hebben, vers 65 tot 72, daarvan begint ook elke zin met diezelfde letter. Tenminste, in het Hebreeuws. Elke zin die begint met de letter Tet. En dan moet je weten dat de Tet, en dat zie je ook een beetje aan de vorm van die letter, betekent baarmoeder. Dus wat dat betreft mag je wel wat verwachten vanmorgen uit dit gedeelte, want ja, daar is sprake van nieuw leven, zou je kunnen zeggen. Er is sprake van de inwerking en de uitwerking van het woord, ja, dat door God tot zijn doel komt. Die Tet, dat is ook de eerste letter van het Hebreeuwse woord tof. En dat kun je ook wel een beetje herkennen, want je ziet in vers 65 bijvoorbeeld staan: U bent goed voor uw dienaar geweest, Heere. Nou, eigenlijk staat daar: goed bent u voor uw dienaar geweest. Dat begint dus met goed, oftewel tof, die T. En dat geldt ook voor vers 66. Goed onderscheiden moet u mij leren. En zo heb je dat een paar keer in dit gedeelte, dat woordje goed voorkomt. En ja, dat is wel mooi. dat goed of tof, wij gebruiken dat trouwens ook wel. En als je het nog een klein beetje uitgebreider gebruikt, dan heb je het over mazzeltof. En mazzeltof. En mazzel, ja, dat betekent geluk. Dat is een beetje Jiddisch. Geluk, mazzeltof. Als je dat in zijn geheel dus zegt, dan zeg je op goed geluk. En in de praktijk heeft dat niet zoveel te maken met wat de Bijbel ons leert. Dat op goed geluk. Maar het is meer, nou ja jongens, zoals men ook wel eens een beetje oneerbiedig zegt, God zegene de greep. En we zien wel wat daar buiten uitkomt, weet je wel. Het woord mazzel, mazzeltof, mazzel, dat komt in de Bijbel niet voor. In het Hebreeuws niet. Dat is geen Bijbels-Hebreeuws woord. En voor mazzel, geluk, heeft de Bijbel nog een heel ander woord. En dat is een prachtig woord en dat is het woordje welzalig. En de psalmen, het hele boek van de psalmen, begint met het woord welzalig. Of soms welgelukzalig, als je nog de hele oude Statenvertaling hebt. En dat betekent in onze taal supergelukkig. Gelukkiger kun je niet zijn. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van de goddelozen. U kent het wel. Wij hebben ons geloof gevestigd, zoals we dat in het Nieuwe Testament ook lezen, op de zalige, de enige en zalige heerser. En dat zalig, dat betekent daar ook gelukzalig. Wij hebben deel gekregen aan een ongelooflijk geluk. Zo groot en zo geweldig. En ja, de Heere die heeft ons daarin ook gezegend. Vers 65, dat begint dus met dat woordje tof. Goed bent u geweest voor uw dienaar, Heer, overeenkomstig uw woord. Dus de Heere is goed geweest voor uw dienaar. De psalmist, we weten eigenlijk niet wie het is. Zijn naam staat er niet boven namelijk. Maar de psalmist, die ziet zich en die omschrijft zich hier in ieder geval als een dienaar van de Heer. En ja, hij moet zeggen van, u bent goed voor mij geweest. En ik denk wel eens, als wij zo nadenken over onze plek die we hebben ontvangen in de Heer Jezus Christus. Dat we mogen geloven in de Allerhoogste. Ja, weet je, daarvoor kun je ook zeggen dat de Heer goed voor ons geweest is. De Heer die heeft ook altijd het goede met ons voor. Er zijn best wel gelovigen die leven vanuit de gedachte van ja, dat God een wrekende God is. Die je straft zodra je iets verkeerd doet. Die wat dat betreft zeer te vrezen is. Nou is het natuurlijk wel zo dat de Heere God is zeer te vrezen. Maar dan wel in de zin van dat je respect voor hem mag hebben. Want het punt is, het is veel belangrijker om te weten dat God goed is voor je en dat God het goede met je voor heeft. Als er dingen gebeuren in het leven, en die gebeuren er, dan is het God die het allemaal weer doet meewerken ten goede. Want God heeft het goede met ons voor. En dat goede, dat hebben we mogen ontmoeten in de persoon van de Heer Jezus Christus. Hij is degene in wie God zijn goedheid heeft geopenbaard. Als je even denkt aan wat Paulus schrijft in Efeze 1. Dat wij gezegend zijn met alle geestelijke zegen in de hemelse gewesten. Dan is het ook goed om te weten dat dat woord zegenen, waarmee wij dus gezegend zijn, wij hebben zegeningen ontvangen. Dat woord zegenen, dat betekent letterlijk goed spreken. Dus God heeft dat wat verkeerd was, heeft hij goed gesproken. En dat is ook gewoon in één keer gebeurd. De Heere heeft ons goed gesproken. En wij mogen ons dat realiseren. Het is niet meer die oude ik, maar het is die nieuwe mens die je bent in de Heer Jezus Christus. En ja, hij heeft ons met alle geestelijke goedsprekingen goed gesproken. Met alle geestelijke zegen gezegend. In de Heer Jezus Christus. En dan zegt de apostel Paulus er nog bij, in de hemelse gewesten. Boven, daar waar Christus is. Wij mogen zoeken wat boven is. We mogen bedenken wat boven is. We mogen ons realiseren dat God in de Heer Jezus Christus degene is die boven alle dingen staat. Na de diepe vernedering van de Heer Jezus is hij ook uitermate verhoogd en staat hij werkelijk boven alles. En wij hebben daar deel aan. He, want ja, de Bijbel die leert dat de gelovige van nu, dat hij met de Heer Jezus gestorven is, met de Heer Jezus opgewekt is, nieuw leven heeft ontvangen en met de Heer Jezus nota bene boven in de hemel gezet is. Dus ja, wij kunnen als het ware met een soort helikopterview naar de wereld kijken waarin we leven. Want we leven hier natuurlijk nog wel, maar we doen dat vanuit het feit, de wetenschap, dat we een positie hebben boven bij God in de hemel. Nou, als deze psalmist kan zeggen, u bent goed voor uw dienaar geweest, Heere, overeenkomstig uw woord. En dan kunnen wij ook wel zeggen, Heere, u bent goed voor ons geweest. En het is overeenkomstig uw woord. Want in dat woord, daar lezen we dat de Heer inderdaad goed is. Het tweede wat hij zegt, dat is, leer mij goed onderscheiden en kennen, want ik heb in uw geboden geloofd. Nou, over dat onderscheiden, daar schrijft Paulus ook het een en ander over. Het is wel mooi om dat er even bij te nemen. Dat kun je vinden in Filippenzen 1. Filippenzen 1 en daarvan vers 9. Ik lees even vers 9 tot en met 11. Dat is namelijk ja, een omschrijving van het gebed dat Paulus heeft voor de Filippenzen. En dat is wel goed om te weten dat die Filippenzen, dat waren gelovigen in Christus Jezus, zoals ze beschreven worden. Dus wij kunnen wat dat betreft ja, onszelf ook wel zo zien, hè, als gelovigen in Christus Jezus. En tegelijkertijd, die positie die zij hebben in Christus, is compleet anders dan de positie die ze hebben hier op aarde. Want hier op aarde, en dat geldt ons ook, ja, hebben wij te maken met de moeilijkheden, hebben we te maken met tegenslag en ja, dingen die onvolmaakt zijn. Misschien die we ook als mens nog wel wat anders zouden willen zien, maar waar we eigenlijk niks aan kunnen doen. En dat leven hier op aarde, hè, dat mag ja, gepaard gaan met dat gebed dat de apostel Paulus bijvoorbeeld hier in deze brief naar voren brengt. Dus gelovigen zijn volmaakt in Christus, maar hier op aarde, ja, daar mag de groei nog plaatsvinden. En Paulus die schrijft, dit bid ik, dat uw liefde nog steeds overvloediger wordt in kennis en alle fijngevoeligheid, opdat u kunt onderscheiden wat wezenlijk is, opdat u oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot de dag van Christus, vervuld met vruchten van gerechtigheid die door Jezus Christus zijn, tot heerlijkheid en lof van God. He, dus dat leven hier op aarde, daarvoor bidt Paulus. Paulus bidt voor het leven van de gelovigen. En hij bidt dat hun liefde overvloedig mag worden in het kennen, in kennis en fijngevoeligheid. In het kennen, het diepere kennen van de Heer namelijk. En dan zegt hij vers 10, zodat je kunt onderscheiden wat wezenlijk is. He, de psalmist die zei, leer mij goed onderscheiden en kennen. Want ik heb in uw geboden geloofd. Wel, de Heer die wil ons ook goed leren onderscheiden en kennen. Hè, omdat wij ja, geloven wat de boodschap van God voor ons nu is. Hè, daar mogen wij in geloven. En dat onderscheiden, het onderscheiden wat wezenlijk is. Ook hier hè, geldt dat, ja, dat de vertalingen natuurlijk een beetje verschillen. Maar als je de oude Statenvertaling hebt, dan staat er in de oude Statenvertaling op dat je kunt beproeven de dingen die verschillen. En blijkbaar is dat nodig om onderscheid te hebben. De dingen die verschillen, ja, wat is wezenlijk? Wat doet er nou werkelijk toe? En Paulus zegt van ja, dat is nou een gevolg van het bidden om de rechte kennis, om vol te worden van de rechte kennis, die gemeenschapskennis met God. Daar word je vol van en dan leer je te onderscheiden wat nou werkelijk belangrijk is. En ja, ik weet niet hoe dat u vergaat, maar als je zo in de wereld om je heen kijkt, dan zijn er blijkbaar heel veel dingen ontzettend belangrijk in de ogen van veel mensen. Maar als je het dan een beetje van bovenaf beschouwt, hè, voor zover wij dat kunnen, en vanuit onze positie in Christus, dan denk je ook weer van, ja, waar maken mensen zich toch allemaal druk om? En als je realiseert dat boven de plek is waar je bent. En dat ons uitgangspunt mag zijn voor elke dag. Onderscheiden de dingen die wezenlijk zijn, of beproeven de dingen die verschillen. En wat heeft dat voor gevolg? Nou, Paulus zegt het erbij. Opdat je oprecht bent en zonder aanstoot te geven tot, of eigenlijk tot in de dag van Christus. Dus dat zo het leven mag zijn hier op aarde. Oprecht, zonder aanstoot. En dan mag je zo die dag van Christus Jezus inleven, als het ware. Hè? Een gevolg, ja, van onderscheid. En een gevolg van groeien in onderscheid. Hè? Leer mij goed onderscheiden en kennen. Want ik heb in uw geboden geloofd. Hè? Dus het leren kennen van die wil van God. Ja, dat is voor ons belangrijk. Een klein stukje terug in het Nieuwe Testament. Naar Romeinen 12. Daar schrijft Paulus ook iets over de wil van God. Vers 1 en 2 willen we daarvan even lezen. Er staat, ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God, om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer, heilig en voor God welbehagelijk, dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing van uw gezindheid, om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. Nou, het gaat dan vooral even om dat tweede vers. En daarvan weer vooral om dat laatste. Je komt hier ook weer dat onderscheiden tegen. He, dus door de verandering van je gezindheid, door de vernieuwing van je gezindheid, de vernieuwing van het denken, he, zoals dat hier eigenlijk staat, ga je de wil van God onderscheiden. En nou staat daar over die wil van God dat die goed is, dat die welbehagelijk is, en dat die volmaakt is. Dus je ziet daar een soort, ja, opbouw in. Het begint met het goede. Het gaat over in het welbehagelijke. En het loopt uit op het volmaakte. Dat is wat God wil. Zo is de wil van God opgebouwd. Nou, dat goede, dat is waar je in Psalm 119 zoveel van leest. Goed bent u voor uw dienaar geweest. U hebt mij goed leren onderscheiden. Of leer mij goed onderscheiden. U bent goed en u doet goed. Het is een en al goedheid als het gaat om dat wat God in het leven van de gelovigen doet. Mensen hebben ook wel eens gezegd dat goede, wat je daar leest en wat, zoals dat ook in het Oude Testament gebruikt wordt, dat goede, dat betekent dat het goed is voor het doel dat God heeft. Dus het is een soort basis, uitgangspunt, en dat begint met het goede. Als je kijkt in het begin van de Bijbel, dan zie je dat de Heer de aarde leefbaar maakt voor de mens. En dan zegt hij ook steeds na elke dag, of tenminste, dan wordt dat als omschrijving gegeven, het was goed. En uiteindelijk staat er, het was zeer goed. Maar wat wel opvalt, dat is dat het inderdaad goed was, maar er staat niet, het was wel behagelijk voor God toen hij alles geschapen had. Of, helemaal niet, het was volmaakt. En toch is dat de wil van God. Het goede, het welbehagelijke, het volmaakte. He, toen de Heere Adam geschapen heeft, toen kreeg Adam ook die opdracht, ja, om datgene wat er in de wereld is, om dat te onderwerpen, om die wereld te bewerken. Nou, dan zeg ik eigenlijk wel heel veel. Het enige wat Adam moest doen, dat was de hof bewerken en onderhouden. En het aparte is, ja, dat met die Hof van Eden, daarmee wordt ook aangegeven dat dat om een bepaald gebied gaat. Blijkbaar stond er een hek omheen. Nou ja, een hek, een heg. Hè? Daarbuiten, kijk, de Heere maakte die Hof van Eden en daarin plantte hij of zette hij Adam. En daar kreeg Adam de opdracht om de wereld te vervullen. Alleen Adam is uiteindelijk aan die opdracht niet toegekomen. Dus Adam had dat goede wat God gemaakt heeft, dat had hij eigenlijk al wel behagelijk moeten maken voor God. Nou, in het groot ontdekken we dat niet Adam, de eerste mens, maar dat de zoon van Adam, de zoon des mensen, namelijk de Heer Jezus Christus, dat hij degene is die wat dat betreft dat die bedoeling van God tot stand zal brengen. Dus die schepping die in principe goed is, daar begint het mee, die wordt door Christus wel behagelijk gemaakt. En nou weten wij natuurlijk inmiddels, als we het hebben over de Heer Jezus Christus, dan hebben we het over de Zoon van God die in de wereld gekomen is, die zijn leven gegeven heeft en schuldoffer, die opgestaan is uit de dood, naar de hemel gevaren is, en vandaar zal hij ook weer terugkeren om zijn rijk hier op aarde te gaan oprichten. En die toekomende periode, de toekomst waarin hij dat rijk zal oprichten, dat zal een periode zijn waarin de schepping aan God wel behagelijk of voor God wel behagelijk gemaakt wordt. Het is nog niet het volmaakte. He, dat is de laatste fase van de wil van God, kun je zeggen. En dat volmaakte, dat komt daarna. He, maar zo zie je dat als wij die wil van God leren kennen, dat wij inderdaad ontdekken, ja, die is goed, die is wel behagelijk en die is volmaakt. Daarom vind ik dat zo mooi dat in Psalm 119, als daar, als we daar lezen in dat couplet waar het woordje tet boven staat en waar dat woordje goed zo vaak voorkomt, daarom is dat zo mooi dat je je kan realiseren van, hey, die tet, dat betekent baarmoeder. Dus daar komt iets uit voort. En onder dat motto begint het met het goede. Een aantal keren kom je dat woord tegen. Wel 5 keer wordt in dit couplet het woordje goed gebruikt. Alleen daarmee zijn we er nog niet. Het leren goed onderscheiden en kennen van de Heer, dat leert ons tegelijkertijd dat we met dat goede er nog niet zijn. Dat goede moet inderdaad nog overgaan in het welbehagelijke. En dat zal straks in deze schepping ook werkelijk gebeuren. En dan zal duidelijk worden dat de Heere koning der koningen is en Heere der Heren, dat hij boven alle dingen staat, dat wordt dan zichtbaar. Wij mogen dat nu, hè, zoals de apostel Paulus dat zo mooi schrijft, met het oog van het hart zien. Maar goed, wat je met het oog van het hart ziet, dat is nog niet zichtbaar voor het oog, voor je normale fysieke oog. Hè, dus dat komt allemaal nog. Maar de Heere die is daarmee bezig. Die kant gaat het op van goed naar welbehagelijk naar volmaakt. Nou, in Psalm 119, hè, daar komt dat goede dus voor in vers 65. U bent goed voor uw dienaar geweest. In vers 66, leer mij goed onderscheiden en kennen. In vers 68, daar staat, u bent goed en u doet goed. In vers 71, daar staat, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest, opdat ik uw verordeningen zou leren. En dan zegt vers 72 nog, dat vers begint ook met het woordje goed. De wet uit uw mond is mij beter dan 1000 stukken goud of zilver. En dat woordje beter, dat zou eigenlijk vooraan moeten staan. Beter dan 1000 stukken goud of zilver is de wet uit uw mond. En dan staat er beter en dan zeg je misschien van ja, dat is nog niet goed, maar beter als we dat op kindjesachtige manier zouden zeggen, goeder. Het is goeder. Nou, daar begint het ook mee, goeder. Dus het, ja, dat gedeelte dat wordt gekenmerkt door goed, door het goede. Nou hebt u ook gezien, we hebben in vers, even kijken hoor, in vers 71 gelezen, het is goed voor mij dat ik verdrukt ben geweest. opdat ik uw verordeningen zou leren. En dan zegt vers 67, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Dat 67ste vers dat laat zien dat het in acht nemen van het woord, of het bewaren van het woord, dat dat hier tegenover het dwalen staat. Dat is een mooi vers, vers 67. Er staat, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, maar nu neem ik uw woord in acht. Als je dat nou in chronologische volgorde zou zetten, wat hier staat, dan is het zo dat de psalmist eerst dwaalde, want er staat, voordat ik verdrukt werd, dwaalde ik, dus voordat hij verdrukt werd, ja, eerst dwaalde hij. Hij dwaalde, hij werd verdrukt, en vervolgens staat er, nu neem ik uw woord in acht. Dat zijn zo de drie stappen. Ik dwaalde, ik werd verdrukt en ik neem uw woord in acht. Nou, zo gold dat in ieder geval voor de psalmist. Misschien dat het ook wel een beetje voor ons geldt, of misschien voor sommigen van ons. Dat we zeggen van ja, voordat ik de Heere leerde kennen, dwaalde ik. Dat is eigenlijk per definitie het geval, namelijk als je de Heer niet kent, dan dwaal je. Maar goed, dat moet je niet tegen iedereen zeggen natuurlijk, dat is ook niet leuk. Maar daar komt het eigenlijk wel op neer. Dus ik dwaalde. Sommige gelovigen, die hebben ook echt iets van een stukje verdrukking persoonlijk meegemaakt. En dat heeft je ertoe geleid om uiteindelijk het woord in acht te nemen. Als je denkt aan het volk van Israël en je denkt aan het profetische woord, dan weet je dat dat volk op een zeker moment nog in de verdrukking gebracht wordt. En uit die verdrukking komt een schade voort die niemand tellen kan. En dat zijn allemaal mensen die hebben hun vertrouwen op de Heer gevestigd. Dus in het heel groot, als het gaat om een heel volk, is het ook waar wat hier staat. Het volk dwaalt, het volk zal worden verdrukt en uiteindelijk dan zal het woord in acht nemen, het woord bewaren. En dan zal het volk tot zegen zijn voor al de volkeren hier in deze wereld. Nou, op persoonlijk vlak kan dat ook zo gaan. Dat je dwaalde en dat je verdrukt bent en dat de Heer dat gebruikt heeft om zijn woord in acht te nemen. En dat is heel apart, maar dat verband tussen dwalen en het woord in acht nemen, weet je, dat komt heel vaak voor in de Bijbel. We gaan weer even naar het Nieuwe Testament toe, naar de brief van Paulus aan Titus, Titus 3. Daar kun je dat min of meer ook terugvinden. Titus 3. Daar schrijft Paulus in, begin even bij vers 1 te lezen. Titus 3, er staat, herinner hen eraan dat zij de overheden en machten onderdanig zijn, dat ze hen gehoorzaam zijn en dat zij tot elk goed werk bereid zijn, dat zij niemand belasteren, niet strijdlustig zijn, maar welwillend en alle zachtmoedigheid bewijzen aan alle mensen. Want, zegt Paulus dan, ook wij waren voorheen onverstandig, ongehoorzaam, en daar heb je het, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten, levend in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. Maar toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker, en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. Niet op grond van werken van rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Dus hier schrijft Paulus over het voorheen, het vroeger in het derde vers. Wij waren onverstandig, ongehoorzaam en dan zegt hij ook dwalend. Wij waren dwalend. Ja, en ik denk dat je dat inderdaad wel op ieder mens van toepassing kunt brengen. Een leven zonder de Heer, dat is eigenlijk nog steeds een dwalend leven. Dat kan wel een zoekend leven zijn, maar goed, al zoekend kun je ook dwalen. Totdat je de Heer hebt leren kennen. En hier wordt dat dan heel kort beschreven. Hier gaat het niet over een verdrukking of wat dan ook. Maar hier staat dan in één keer in vers 4. Maar toen de goedertierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is, maakte hij ons zalig. En dat is in grote lijnen de manier waarop het gaat. We waren dwalend. En in ons leven is de grote goedertierenheid van God verschenen. En vanaf dat moment kun je met de psalmisten zeggen dat je super gelukkig bent geworden. En je bent goed gesproken. En je hebt God leren kennen als degene die goed is. En die vanuit zijn goedheid het welbehagelijke tot stand zal brengen. En uiteindelijk het volmaakte zal bereiken. En zo mogen wij aan de kant, in die zin aan de kant van de Heere staan. Als je even iets terugbladert weer in het Nieuwe Testament naar het Johannesevangelie. Daar kom je dat dwalen ook tegen. In Johannes hoofdstuk 14... vers 23. En daar staat: Jezus antwoordde en zei tegen hem: als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn Vader zal hem lief hebben. Wij zullen naar hem toe komen en bij hem intrek nemen. Dus het woord in acht nemen, dat houdt direct verband met het liefhebben van de Heer. In het 24e vers, dan staat er ook nog bij, en dan wordt het in negatieve zin gebruikt: wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Dus als je in het Oude Testament of waar dan ook leest, hè, ik dwaalde, ik werd verdrukt en ik neem uw woorden in acht, dan kun je in ieder geval zeggen dat dat in acht nemen van de woorden van de Heer, dat dat te maken heeft met de liefde die je mag hebben ten opzichte van de Heer. Hè, en die liefde, dat is ook weer zo'n genadegave van God. Dat is niet iets wat uit jezelf komt. Wij hebben lief omdat God ons eerst lief gehad heeft, schrijft Johannes. Nou, en dat geldt voor deze dingen. En als je de Heere lief hebt, dan neem je dat woord in acht. Dat hoort ook allemaal bij dat pakket, zeg maar. Wat je ontvangen hebt als onderdeel van alle geestelijke zegen, het hoort er allemaal bij. Het liefhebben van dat woord. In het boek Spreuken, daar staat: wie verstandig omgaat met het woord, zal het goede vinden. En wie op de Heere vertrouwt, welzalig is hij. En zo is het. Verstandig omgaan met het woord. Dat betekent dat je accepteert dat het woord wat je in de Bijbel leest, dat dat het woord van God is. En dat is afkomstig van de enige die goed genoemd kan worden. En de enige die wel behagelijk kan maken. En de enige die uiteindelijk tot zijn volmaaktheid komt. De Heere, die leidt dat allemaal. En de Heere die heeft dat allemaal in zijn hand. Dus dat liefhebben van de Heere. Dan neem je zijn woord in acht. Zo werkt dat. En zo werkt dat ook onderling. Hè? Als je als mensen in je intermenselijke relatie, als je iemand lief hebt, dan heb je ook meer aandacht voor wat die persoon zegt. Tenminste, als het goed is. Hè? Soms dan schiet dat er wel eens bij in natuurlijk. Dat wil wel eens. Hè? Wat zei je nou ook alweer? Weet je wel, dan zat je alweer ergens anders met je gedachten. Nee, maar zo hoort dat officieel wel. Dus als je iemand lief hebt, dan neem je de woorden van diegene die je lief hebt, die neem je in acht. Die zijn voor jou meer waard dan wat een ander zegt, zeg maar. Nou, en dat is helemaal zo als het gaat om de Heer. Er zijn verschillende psalmen die beginnen met: ik heb u hartelijk lief, Heer. Als je psalm 18 leest ook. In psalm 18, daar wordt een beeld ons geschetst van wat de Heer Jezus ervaren heeft toen hij hier op aarde was, toen hij geleden heeft, toen hij gestorven is en toen hij opgestaan is. Je vindt het allemaal terug in Psalm 18. Maar dat begint die psalm zo mooi met die woorden, ik heb u hartelijk lief. He, dat is niet een soort van buitenaf opgelegde liefde, maar een van binnenuit komende liefde, hartelijk. He, het is de Heere, mogen wij hartelijk lief hebben. Maar goed, als dat zo is, en dat blijkt ook uit Psalm 18, maar dat geldt ook hier, zoals de Heer Jezus erover spreekt in Johannes 14. Als dat zo is, als je de Heere hartelijk lief hebt, ja, dan neem je zijn woord in acht. En dan is er dus een einde gekomen aan je gedwaal en gedoe. De Heere liefhebben. Nou, daar mogen we in groeien. En hoe groei je daarin? Dat heeft alles te maken met dat gebed van Paulus, wat we lazen in Filippenzen 1. Vol worden van de geestelijke kennis, van het kennen van de Heere. Nou, we zitten toch in het Nieuwe Testament. Nog heel eventjes naar de eerste Timotheusbrief. Daar wordt ook iets gezegd door Paulus over het bewaren of het in acht nemen. Dat zijn eigenlijk twee omschrijvingen van hetzelfde woord. 1 Timotheus 6. Er staat in vers 12, strijd de goede strijd van het geloof. En grijp naar het eeuwige leven, waartoe u ook geroepen bent en de goede belijdenis afgelegd hebt voor vele getuigen. Ik beveel u voor God die alle dingen levend maakt en voor Christus Jezus, die onder Pontius Pilatus de goede belijdenis heeft afgelegd, dit gebod onbevlekt en onberispelijk in acht te nemen tot de verschijning van onze Heere Jezus Christus. Nou, daar staat dan in dat 14e vers, dat Paulus oproept, dit gebod onbevlekt en onberispelijk, en dan heb je het in acht te nemen. En welk gebod is dat? Nou, dat is wat er staat in vers 12, strijd, de goede strijd van het geloof. En dat mag je in acht nemen. Dat is het woord, ja, ik zeg maar zo, dat is het woord voor ons, dat wij mogen in acht nemen. De psalmist die heeft het erover dat hij de geboden in acht neemt. En dat heeft alles te maken met de hele boodschap van Psalm 119. Nou, daar gaat het namelijk om de heerlijkheid van de wet die God aan zijn volk Israël gegeven heeft. De wet van Mozes. Bestaande uit geboden, inzettingen, verordeningen, bevelen. Kort samengevat, het woord van God op dat moment. En voor Israël. Als het nou om deze tijd gaat, dan heeft het in acht nemen van het woord, heeft alles te maken met het strijden van de goede strijd. Het is opvallend dat de apostel Paulus in de Bijbel de enige is die die uitdrukking de goede strijd gebruikt. En dat, dan is het ook nog eens een keer extra opvallend dat Paulus dat alleen maar doet in zijn allerlaatste brieven. Sterker nog, de allerlaatste drie brieven. Timotheus en Titus. En voor de rest lees je nergens in de Bijbel over de goede strijd. Datzelfde geldt trouwens ook als het toch om dat stukje woord gaat wat we in acht moeten nemen. Datzelfde geldt ook voor de gezonde leer. Dat is ook zo'n uitdrukking. Kom je alleen maar in de allerlaatste drie brieven van Paulus tegen. Dus ja, chronologisch gezien en wat betreft de openbaring van het woord van God en hoe dat allemaal gegaan is, staan die woorden het dichtst bij ons. En wij mogen daarvan meegenieten en een beetje mee profiteren, zeg maar, over de schouder van Timotheus en Titus heen. En we mogen dat ontdekken dat, ja, dat het daarom draait. En Paulus die roept hier Timotheus op de goede strijd te strijden, de strijd van het geloof. En dat heeft dan alles te maken met het in acht nemen daarvan. En het in acht nemen, ja, dat is het wandelen vanuit de liefde die je mag hebben voor God en zijn woord. Wij hoeven niet zo nodig, zeg maar, zelf te bedenken wat belangrijk voor ons is. Dat heeft de Heer allemaal al duidelijk gemaakt in zijn woord. En dan komen wij uit bij de goede strijd. Wat die goede strijd betreft, als je nog even een paar bladzijden verder bladert, zoeken we tot slot ook nog 2 Timotheus 4 op. 2 Timotheus 4. En daar zegt Paulus, begin ik maar even bij vers 6 te lezen. Paulus is aan het einde gekomen van zijn leven en ook van zijn bediening. Hè. Nou, dat wordt uit deze woorden wel duidelijk. Hij zegt, ik word immers reeds als een plengoffer uitgegoten. Het tijdstip van mijn heengaan is aanstaande. En dan zegt hij in vers 7, ik heb de goede strijd gestreden. In de vorige brief, dan roept hij Timotheus nog op. Strijd de goede strijd. Dat gebod moet je in acht nemen. En als Paulus dan zelf aan het einde gekomen is, dan kan hij gewoon zeggen, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een einde gebracht. En staat er, ik heb het geloof behouden. En dat woord behouden, dat is weer precies hetzelfde woord als wat we tot dusver steeds gelezen hebben als in acht nemen. En bewaren. Dus ik heb het geloof bewaard. Je kunt ook zeggen, ik heb het geloof in acht genomen. En dat houdt dus verband met het woord dat de Heere ja, voor hem en voor ons bestemd heeft. En ja, ik denk wel eens, hè, als je zo aan je einde mag komen. Hè, niet dat ik daar nou dat ik een soort levensmoed ben of wat dan ook hoor. Dat nou snel moet gebeuren of zo. Maar zo eventjes meedenkend en kijken naar hoe dat met Paulus gaat, weet je wel. Dan denk je van ja, wat is dat toch geweldig. Als je terugkijkt op je bediening, op je hele leven. Je het leven dat je geleid hebt hier in deze wereld. En je kijkt terug en je kunt zeggen, jongens, de goede strijd, die heb ik gestreden. En zo kon Paulus dat zeggen. Hij zegt op een andere plek, als je strijdt volgens de regels van de kant, dan zul je de krans ontvangen. Een soort extraatje. Nou, dat zegt hij ook even later in het 8e vers, dat hij die krans ook ontvangt. Maar hier zegt hij, ik heb de goede strijd gestreden. Ja, misschien goed om er heel even op te wijzen. Het begint hier in vers 7 3 keer met ik. He? Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop tot een eind gebracht. Ik heb het geloof behouden. Je zou haast een beetje denken dat het om Paulus gaat. Maar het punt is, als je het in de goede volgorde leest, dan zegt Paulus hier, de goede strijd heb ik gestreden. De loop heb ik tot een einde gebracht. En het geloof heb ik bewaard of in acht genomen. Het gaat uiteindelijk niet om Paulus. Het gaat om de goede strijd. Het gaat om de loop en het gaat om het geloof. De trouw aan de dingen die God zegt in zijn woord. Zo mogen wij ja, ons ook dat realiseren. In een leven waarin je steeds meer mag leren onderscheiden waarop het aankomt, wat wezenlijk is. In zo'n leven, daar ontdek je ook steeds meer ja, de rijkdom die God je geschonken heeft. En daar mag je uit leven, daar mag je aan vasthouden. En dan, ja, weet je, waar zou je inderdaad dan nog bang voor zijn? We hebben een mooi liedje gezongen net, hè? Of tenminste hebben we laten zingen voor ons. Hè? Because he lives, I'm not afraid to, hoe zeg je? For tomorrow, hè? I can face tomorrow, dat was hem. Hè? Kan ik morgen aan, kan ik de toekomst aan, ja. En zo is het ook. Als je de Heere mag kennen, weet dan één ding zeker. Je staat werkelijk boven alles. Niet jij, maar Christus staat boven alles. En God ziet ons aan in Christus. En ja, vanuit die wetenschap mogen we ons leven leiden. En als je dan zo terugkijkt op dat hele leven, dan heb je gedwaald. Dan is er misschien ook wel een stukje verdrukking en misschien nog wel. Maar dan weet je ook dat dat uitloopt op het woord in acht nemen. En het goede vinden. En het welzalig zijn. En uiteindelijk de Heer liefhebben. En zo ja, zal steeds meer dat leven van de Heer in je openbaar worden. En ja, mag je met Paulus zeggen, het leven, dat is voor mij Christus. En sterven is winst. Tot zover. Ik stel voor dat we de Heere ook gaan danken. Ja, lieve Vader in de hemel. Wij willen u dank zeggen Heere, voor die grote genade, Heere, die u betoond hebt in ons leven en waardoor ook wij, ja Heere, dat nieuwe leven ontvangen hebben. We willen u danken, Heere, dat we ons dat ook steeds meer mogen realiseren als gelovigen, dat ja, u het doet, dat u het allemaal tot stand brengt. Heere, en dat wij, ja, als het ware maar gewoon op u mogen vertrouwen en weten, Heere, in dat vertrouwen dat u ja, vanuit het goede, het welbehagelijke en het volmaakt tot stand brengt. We danken, Heere, ja, dat we dat ons steeds weer mogen realiseren. Heere, u bent het die het doet. En we mogen leven door genade. En hoe meer dat gebeurt, Heere, hoe meer wij ook opgevoed worden door die genade. Ja, hoe meer we mogen ontdekken hoe rijk we zijn in uw Zoon, in onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat u daarin uw weg gaat. Dank, Heere, dat we daarin ook u steeds ja, meer mogen leren kennen. Heer, en dat door het groeien in die kennis, Heer, dat onze liefde voor u ook steeds groter mag zijn. Heere, want ja, wij hebben u hartelijk lief. Heere, want ja, u hebt ons zoveel goed gedaan. Heere, en u blijft dat maar doen. En u laat maar steeds zien, Heere, dat het niet om ons is, Heere, of door onze prestatie, maar dat het, Heer, is vanuit de rijkdom van uw genade, Heer, dat u ons leven leidt. Dank u wel, Heer, dat u zo met ieder van ons gaat. U weet ook wat we nodig hebben. U weet ook, Heere, hoe onze weg is. U weet wat we te verduren hebben. En soms dan ervaren we dat misschien wel als een stuk verdrukking. Maar Heere, dank u wel dat u het bent die ons er doorheen haalt. Heere, en dat u ook in onze levens tot uw doel komt. We danken daarvoor, Heer. En we doen dat vanuit de rijkdom van uw genade. Amen. Amen. We gaan nog tot slot luisteren naar lied 688 uit Opwekking. En dat luidt genade van God. En zo'n mooi lied, want daarin word je bepaald bij alles wat God tot stand heeft gebracht.